Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
In wat nu Tanzania is, tijdens de Mai Mai-opstand. Nou, dat klinkt alsof zich dat zich bij Prometheus afspeelt.
Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast over literatuur en de inhoud van literatuur. Jij zullen misschien wel denken, Ellen, waarom loop jij deze intro te doen? Nou, dat is heel simpel jongens. Mama Ellen had het de afgelopen week drukker dan God en de top van de EU bij elkaar, want ik ging verhuizen. Waardoor ik alle mailtjes heb gemist en wel ben komen opdagen bij deze opname, maar was vergeten om het boek te lezen. Dus ik zit tegenover mij. Ja, en het is blijkbaar dus de beste overkomen. Dus ik ga vandaag de boel, het gesprek althans, leiden. En dat doe ik met mijn geliefde, zeer ingelezen collega aan mijn linkerhand voor uw rechterhand, Joost de Vries, connaisseur de la vie. Hi Joost. En aan mijn rechterhand de immer montere en hyperhoogbegaafde Charlotte. Hi Charlotte.
Dankjewel Ellen.
Zullen we jou, weet je wat, we gaan jou niet meer mononiemen. Zullen we je gewoon met achternaam en al de ingooien? Charlotte Omtzigt. Superleuk dat je erbij bent. Super gezellig. Mijn naam is Ellen Dekwits. En we gaan het vandaag, zoals beloofd, hebben over de Nobelprijs voor Literatuur 2021. En ik zal er vast bij zeggen, dit is alweer de derde aflevering die Boeken FM maakt over een Nobelprijswinnaar. Ja, je kan even kijken in je afleveringen binnen de podcast van Boeken FM over de aflevering van Jaag je ploeg over de botten van de doden van Olga Tokarczuk. En we hebben natuurlijk, en daar was ik erg verguld mee, toen Louise Glück vorig jaar de Nobelprijs won, hebben wij een hele lange uitzending gemaakt, niet alleen over poëzie, maar eigenlijk ook over alle mechanieken rondom die hele Nobelprijs. Want ja, zo'n prijs is iets anders dan bijvoorbeeld de uitslagen bij het WK sprint of de 1000 meter schaatsen. Je kan niet met absolute parameters vaststellen of iets daadwerkelijk een verdiende laureaat is. En wat je elk jaar hebt in de aanloop naar de toekenning van deze grote prijs is ook de speculatie en het wedden op mogelijke winnaars. En ik kijk heel eventjes zo staan. Vorig jaar toen Louise Glück won, dacht jij meteen, oh, arme en Carson.
Ja, het is altijd grappig hoe dat gaat met die Nobelprijs. Want er is altijd een bepaald idee dat er, en dat is niet helemaal hard te maken, maar zo voelt het wel aan. Er is een soort van demografische en geografische spreiding in die prijs altijd. Hij gaat niet twee keer op rij naar een Engelsman. En hij gaat niet twee keer op rij naar een Canadees bijvoorbeeld. Dus ik weet nog dat Alice Munro hem won.
Ja.
De korte verhalen schrijft ze, geweldige schrijfster. Dat iedereen zei van, oh, nou, dan gaat de komende 10 jaar kan Margaret Atwood
het
een andere Canadees schrijven. Die kan hem dan niet winnen. En wij hadden dat volgens mij vorig jaar, dat een van de grote kanshebbers
poëzie.
Gezien van poëzie was Anne Carson, de Canadese dichteres. Van hele bijzondere verhalende poëziebundels eigenlijk. Maar toen ging ik naar Louise Glück. de Noord-Amerikaanse. En toen ook zo'n leeftijdsgenoot van elkaar, dat iedereen meteen zeiden van ja, oké, dan gaat hij niet volgend jaar naar Ann Carson. Dus op die manier zit er altijd een beetje zo'n spreiding in.
En niet alleen een spreiding, want je hebt dus elk jaar heb je de usual suspects. Hè, bij de boekingskantoren zit in de top 10 altijd wel Haruki Murakami. Ja. Altijd wel Michelle Houellebecq. Eigenlijk afgelopen 2-3 jaar ook Annie Ernaux, hè, er telkens bij. Dit jaar heb ik me laten vertellen, ging het echt volgens de boekjes tussen Ernaux en Murakami. En het werd, en ik hoop dat ik het goed ga uitspreken, Abdulrazak Gurnah, schrijver, geboren in Zanzibar in 1948, waardoor het aantal beroemde Zanzibarianen met 1 is toegenomen, waardoor in totaal uitkomen op 2. Want wie is er nog meer op Zanzibar geboren?
Freddie Mercury.
Ja, ja, top eiland.
Ja, er staat daar echt een waanzinnig standbeeld van hem.
Nou, er komt dus nu een standbeeld naast.
Meer groter dan levensgroot. En de Gurnah kan er nu naast, inderdaad.
Ja, precies. Dus allebei met van die gespreide armen, zoals de Jezus boven Rio de Janeiro. Ja. Abdulrazak Gurnah, wie ben je en wat doe je daar? Zoals ik al zei, in 1948 geboren. Woonde tot zijn 18e in Tanzania. Zanzibar was een deel van Tanzania. En op zijn 18e vond er een omwenteling plaats in zijn land. De communisten grepen zijn macht en hij moest vluchten. Hij is eigenlijk in 1 dag vluchteling geworden. En hij kreeg asiel in Engeland, waar hij zich de taal heel snel eigen maakte. Las zichzelf een ongeluk en hij debuteerde op zijn 21ste. Heeft inmiddels 10 boeken geschreven en tot groot verdriet, ook van onze Bob, maar van elke boekhandelaar in Nederland, was er weer niks voorradig.
Nee, dit was echt, maar ik bedoel, dit moet je erbij zeggen. Dat kijk, ik ben dan zo'n totale nerd en ook wel omdat
je bent zo nerd.
Ook omdat ik weet dat we dan met de Groene, de Nobelprijs wordt op donderdag bekendgemaakt. Nou, de Groene gaat op maandag naar de drukker. Dat betekent dat je alleen dat weekend hebt ongeveer om het om er een stuk over te maken. Want je wil toch wel meteen het eerste nummer, nadat die bekendmaking er is, met een mooi oeuvrestuk komen. Dus dan zit je klaar, weet je. En ik zit dan echt gewoon achter mijn computer en is er zo'n livestream op de site van de Nobelprijs. Die livestream is alleen een dichte deur op te zien. Weet je wel, je ziet een paar gemorselige journalisten voor langs lopen. Maar het staat gewoon op die dichte deur van de Zweedse Academie. En dan zit je daar gewoon te wachten totdat er gewoon een meneer uitkomt die in een gek verstaanbaar taaltje, weet je, je begrijpt geen woord van wat hij zegt en toch snap je wel wat hij bedoelt.
Yeah.
En dan ga je wachten van totdat je een naam hoort. En dit jaar zat ik ook weer gewoon met een bonzend hart te wachten. En ik zat te kijken en die man komt naar buiten en die begint iets te zeggen. En meestal, ja, je begrijpt niet helemaal de zinnen van van de taal. Maar je kent de naam. Dus blablabla, Louise Glick, blablabla. En dan denk je, hey, Louise Glick heeft een Nobelprijs gewonnen. Ja, ja. En nu kon ik die naam gewoon niet eens horen. Ik denk van, hè, het lijkt alsof hij Abdul zei, of wat is dit? En
jij appte ons ook gewoon, wat?
Ja, wat, maar gewoon, ik had van tevoren, ik bedoel, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar van tevoren had ik met heel veel mensen, met uitgevers en bevriende schrijvers en bevriende agents, zaten gewoon een beetje te appen van tevoren, nou oké, fles wijn, wie denk jij dat hem wint?
Echt?
En inderdaad gewoon,
je bent echt een nerd. Je bent echt een nerd. Ja, ik was gewoon mijn inboedel aan het taxeren.
Dus €2. Op een bepaalde manier was dat wel grappig. En van tevoren zijn er altijd, zeker in de Engelse media, die hebben van die hele lange lijsten wie dit jaar het meest, dat jaar het meest in aanmerking komt. En op 0 van die lijsten en op 0 van de apps en mails en voorspellingen die ik heb gehad, op absoluut 0 werd Abdulrazak Gurnah genoemd.
Waarom zeg je Abdulrazak?
Ja, nee, omdat ik die naam ga de hele tijd. Ik wil steeds Abdullah zeggen, maar het is Abdulrazak. Natuurlijk een mooie naam. Nog wel mooi.
Ja, ja, want ik moest denken aan dat misdaadconglomeraat in de Batman-series. Al-Urazar of zoiets.
Ja,
zoiets.
Ja, ja, ja.
Maar goed. Maar jouw hoofd was een vraagteken, Fontein, bij deze uitslag.
Bij de boekies. Kijk, er wordt wel gezegd, we hadden net al een beetje over van, er is vaak een soort van geografische spreiding.
Yeah.
En er wordt ook wel een beetje rekening gehouden met man-vrouw. En eigenlijk zeiden heel veel mensen van, god, het is echt al heel lang geleden dat er een winnaar van kleur is geweest.
Mm-hmm.
Toni Morrison was volgens mij de laatste.
Ja, nou, dat 1992 was of zo?
Ja, echt gewoon meer dan een kwart eeuw geleden. Dus dat was ook wel weer eens tijd. Ook omdat het natuurlijk zoveel veranderd is in de literatuur. En er waren eigenlijk 2 namen die steeds werden genoemd. Ngugi wa Thiong'o uit Kenia. En dat is wel echt een hele gerenommeerde, heel goed gelezen, veel vertaalde schrijver. En Maryse Condé. Mm-hmm. Zij is de Franse schrijver uit Guadeloupe. in de Cariben. Wiens werk ook steeds meer wordt vertaald. Dus eigenlijk zat iedereen met die twee namen in gedachten.
Dus vrouw en zwart?
Vrouw en zwart, ja. Het is dan, ja, Ngugi wa Thiong'o is een man. Maar hoop ik trouwens. Dat is een man. Maar Marise Condé is gewoon zo'n hele bijzondere vrouw die denk ik inmiddels dik in de 80 is.
En nu was het dus een schrijver. Ik kijk jou even aan, Charlotte. Hij was nergens te krijgen. Hij was zelf ook echt extreem verbaasd dat dit gebeurde. Ja? Hij en zijn uitgever hadden geen idee. En toen hem werd gevraagd van, wat vind je er nou van? Je weet wel, gaat dit voor jou veranderen? Toen zei hij echt zo heel schattig van, nou, ik hoop dat ik een beetje meer gelezen word. En het is ook echt best een soort ramp gebleken dat die boeken zijn nergens te krijgen.
Nee.
Er verscheen gisteren een stuk in de New York Times over met de kop, he won the Nobel, why are his books so hard to find?
Ja.
En dat gaat er dan vooral over dat in tegenstelling tot de Booker Prize is het feit de Nobelprijs niet echt duidelijk. Er zijn dus wel boekmakers, maar er was niet een shortlist of zo. Dus je weet niet wie het in godsnaam gaat winnen. Dus dan kunnen niet de boekhandelaren en de uitgevers zich voorbereiden op de mogelijke koop van die boeken. En er zijn enorme papiertekorten.
Ja,
ja, dat is bizar.
Ik wist hier nu pas van. Het speelt al een tijdje geleden.
Ja. Nee, ik hoor echt heel veel uitgevers die er lang over klagen. Dat komt deels door corona en dat iedereen alleen nog maar hun broeken online kopen. En die worden dan in een kartonnen doos aan je geleverd.
Maar het komt ook nog door iets menselijkers. Namelijk Azië is overgegaan op het massale gebruik van toiletpapier. Kid you not.
Oh, echt waar?
Ja, flesjes water. Weet je wel, het beroemde Indische bata chebok. Nee. Papier.
Okay.
Plus, nou ja, een grondstoffentekort. Yeah.
Ja, nee. En dus heel veel van die bedrijven die eerst papier produceren, dat is dan dat kartonnen dozen verhaal, die zijn dus overgestapt. Die zijn overgestapt van karton of van papier naar karton.
Ah.
Bij de Groenen hebben er ook gek genoeg last van. Want eerst waren er heel veel drukkerijen of een aantal drukkerijen in Nederland. En nu maken al die drukkerijen gewoon kartonnen dozen van bol.com.
Ik ken een aantal schrijvers dat zich hier al bijzonder ongerust over maakt. Ik interviewde 2 weken geleden toevallig Arthur Chapin. Die had net een nieuw boek uit, heel schattig, over zijn hondje. Honden voor het leven, geloof ik. En hij zei ook van, ja,
mannen schrijven hun hele leven over hun ouders en over vrouwen en dan gaan ze ineens over hun hond schrijven.
Ja, of hij schreef over zijn mannen. Maar inderdaad, is het niet waar trouwens. De schitterend gebrek gaat ook over een vrouw. Ja. Maar goed, los daarvan. En er zijn meer schrijvers. Een vriendin van mij die heeft net eindelijk een tweede druk van haar debuutdichtbundel. Maar dat heeft ze gewoon bij de uitgeverij vanwege de tekort via printing on demand. Dus heel lelijke papierkwaliteit. De voorkant ziet er niet uit. Je mag het volgens mij niet eens een officiële tweede druk noemen. Dus daar zitten echt.
Nee. Normaal gesproken, als je boek supergoed verkoopt, dan kunnen ze een nieuwe druk opleggen. En dan is hij er zeg maar een halve week later of een week later. En nu is het 8 weken.
Ja,
wat natuurlijk gewoon heel irritant is. Omdat boeken dan gewoon, ja, soms worden boeken opeens een hit. En die zijn dan gewoon spoorloos als die druk zo lang duurt.
Ja, goed, Gruna ging hier ook heel bescheiden mee om. Hij werd door de BBC geïnterviewd. En toen vroeg die radiopresentator aan hem van, waar moeten we dan beginnen met jouw oeuvre? Want je zult er vast een heleboel nieuwe lezers bij krijgen. En toen zei Gruna van, whatever is in print.
Yeah.
Dus kijk maar wat er überhaupt te krijgen is. Heel veel dingen zijn niet eens digitaal of op audio te krijgen.
Nee.
Omdat hij dus niet echt heel populair was. Hoewel wel heel goed besproken.
Hij is altijd echt lovend besproken. Want ik heb natuurlijk wel een beetje mijn research naar hem gedaan. En, maar sterker nog, ik luisterde een Duitse podcast over, ook naar aanleiding van zijn Nobelprijswinst. En daarin hadden ze een aantal uitgevers geïnterviewd. En die zeiden ook, ja, we hebben niks. Er kwam daarna echt een biedingsstrijd los.
Ja, hier in Nederland ook.
Echt om de rechten op de vertaalrechten te hebben.
Die is nu in Nederland de Geus, toch?
Dat zou me niet verbazen.
Hij heeft de Geus 4 boeken van hem nu.
Het zou heel mooi in het fonds van de Geus passen.
Ja.
Maar goed, nou, daar hebben we dus een Nobelprijswinnaar. Die is er nu al. Want wij hebben voor BoekFM via een PDF kunnen bemachtigen van de roman Afterlife.
Ja.
Afterlives, zeg ik, ja. Zullen we het daar eens eventjes over gaan hebben? Want kijk, Gurna, dat stond ook in het juryrapport van de Nobelprijs. Hij is geprezen om de manier waarop hij kolonialisme en postkolonialisme in zijn werk samenvat. De positie van de vluchteling en de ontworteldheid van een individu wanneer naties eigenlijk op drift raken. En ik begreep dat Afterlives dat ook allemaal in zich heeft samengebouwd. Klopt dat?
Het speelt zich vooral af rondom de Eerste Wereldoorlog in Oost-Afrika.
Ja.
Dus toen, dat was een van de weinige koloniale projecten van de Duitsers, was Oost-Afrika. En daar zaten ze in de Eerste Wereldoorlog, hebben ze daar tegen de Britten gevochten om een aantal terreinen, één daarvan Tanzania. En daar rondom die strijd speelt Afterlife zich af.
Want, ja, nee, dat is wel grappig. Hè, dat,
want Tanzania natuurlijk is uiteindelijk van de Britten geworden, toch?
Ja, 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 Oost, ja maar Oost, ja. Oost-Tanzania dan weer niet. Dat was dan weer. Ah. En Zanzibar ook. Dat was
dus
ook van
Oost-Duitsland dus.
Oost-Duitsland, inderdaad. Ook een stuk van Kenia trouwens. En Cameroen, Namibia, Togo.
Ja, Namibia, ja. Ja.
Die waren Duitsers inderdaad wel gek. Want, of tenminste gek. Je bent gewend dat als je het over de Scramble for Africa hebt. Dus die periode na 1870 eigenlijk. Waarin opeens alle Europese landen koloniën willen in Afrika en opeens helemaal de binnenlanden intrekken en dat continent veroveren. Dat denk je vooral aan de Fransen natuurlijk en aan de Britten.
En de Belgen een beetje.
De Belgen die natuurlijk Congo hadden. Maar op een gegeven moment, en afhankelijk wilde Duitsland er nooit aan meedoen, want Duitsland is pas vanaf 1870, 1871 werd Duitsland één. En die hadden zoiets van, we hebben druk genoeg met Europa.
En nul zeemacht, dat helpt natuurlijk ook niet.
Ja, dus dat helpt ook niet. Dus je hebt die bekende uitspraak van Bismarck, Otto von Bismarck, de Duitse kanselier. Van dit is onze kaart van Europa. Of dit is, dan wijst hij naar een kaart van Europa en zegt hij: dit is onze kaart van Afrika. Europa. En, maar goed, op een gegeven moment kwam er dus een nieuwe keizer. En die was veel ambitieuzer. Dat heb je natuurlijk over keizer Willem II, die in de Eerste Wereldoorlog.
Was hij van Ein Platz an der Sonne?
Ja. Ja,
okay.
En die was veel ambitieuzer. Die wilde wel Afrika. Dus toen gingen die Duitsers gingen Afrika in. En die hebben toen meteen, wat denk ik het meest gememoreerd wordt. En dat is ook de achtergrond waar Afterlives van Gurna zich tegen afspeelt. Bekend waar ze denk ik mee zijn, of bekend berucht, is eigenlijk de genocide op de Herero. En dat is een soort van. Ja, dat is
vanuit Duitsers op een inheemse stam.
Ja, de Herero was een stam.
Ja.
En toen had je daar Lothar van Trotta, dat was de generaal. En die bedacht een mooie strategie, want die Herero kwamen in opstand. En die heeft toen de woestijn ingedreven. En er zijn 20, 25.000, 30.000 mensen gewoon echt aan honger en dorst ten onder gegaan. Op een hele bizarre manier. Ze hebben daar ook een soort van concentratiekampen bedacht.
En is hun cultuur ook vernietigd? Is er niemand?
Van de Herero is echt heel, heel weinig overgebleven. Echt gruwelijk. Echt heel, heel bizar verhaal. Dit jaar heeft de Duitse overheid afgesproken om 1,1 miljard de komende 30 jaar te betalen aan voormalige Herero-gemeenschappen. Nou, de Duitsers zijn natuurlijk altijd heel goed in herstelbetaling. Hebben ze gewoon een lopende rekening voor. Je kan gewoon een tikkie sturen. En dit speelt zich dan net eigenlijk tegelijkertijd af. Afterlife in wat nu Tanzania is. Tijdens de Mai Mai-opstand. Nou, dat klinkt alsof dat zich bij Prometheus afspeelt. maar goed, dat was inderdaad zo'n soort gelijke toestand. Waarin gewoon het volk, de Mai Mai, gedwongen werden om katoen te verbouwen voor de Duitsers. En dat was heel zwaar. En dat werd ook met harde hand opgelegd. En er zijn heel veel mensen bij omgekomen ook weer. En die zijn ook op een gegeven moment in opstand gekomen. En wat je eigenlijk ziet in die periode, en dat is ook waar dit boek zich verder tegen afspeelt, is dat die binnenlanden van Afrika zich beginnen te militariseren. Dus dat er ook steeds meer Europese soldaten naartoe worden gestuurd. En dat die Europese legertjes daar dan weer Afrikaanse soldaten gaan werven of gaan dwingen om zich daarbij aan te sluiten. Dus opeens krijg je allemaal legertjes daar die zich tegenover elkaar. Nou, dan komt op een gegeven moment die Eerste Wereldoorlog, waarin opeens, zeg maar, Europese legers in Afrika tegen.
Ja.
Okay, dit was de geschiedenisles.
Ja, maar goed, fantastisch. Charlotte, wat is de premisse van dit boek, Afterlives?
Als ik het eventjes heel optimistisch mag zeggen, dan gaat het over dat tegen achtergrond van ellende en oorlog altijd toch de liefde zegeviert.
Wow, nice.
De liefde als in tussen geliefden of tussen families? Of
het, ja, okay. Familie. Maar in dit specifieke boek dan gaat het echt heel erg over twee geliefden die door hele ingewikkelde omstandigheden bij elkaar terechtkomen. Er zijn eigenlijk 4 hoofdpersonages die langzaam... Ik kom er eigenlijk pas halverwege achter wie de echte hoofdpersoon is.
Oh, dat vind ik leuk aan boeken.
Het is een beetje ingewikkeld gestapeld.
Ja, het is maar, een beetje een soort van... Ja, misschien alsof Gurna gewoon een beetje aan het worstelen was van wie nou het interessantste personage was of zo. Ik weet niet wat het worstelen was, maar...
Nee, daar wordt hij juist aan geprezen dat bijna elk personage dat erin voorkomt is een hoofdpersoon in zijn eigen leven. En het begint eigenlijk met een man die verder niet zo heel belangrijk is en die trouwt met een vrouw en heeft een best een simpel bestaan. Tot er op een dag een jonge Califa. Jongen... Ja, dat is Khalifa.
Khalifa, ja.
De eerste hoofdpersoon. Dan komt er op een dag een jonge jongen bij hem aankloppen. Van, die komt bij hem gewoon een kamer huren, geloof ik.
Ilias.
En Ilias die is 10 jaar daarvoor uit zijn thuisdorp weggelopen, geloof ik.
Waarom?
Zijn ouders, zijn moeder die ging, die was altijd eeuwig ziek en die was toen zwanger. En zijn vader, dat was een wrede man waar hij aan moest ontsnappen. En toen is hij terechtgekomen in het onderwijs van de Duitsers. Dus hij heeft in een klooster heeft hij toen Duits leren spreken en lezen en schrijven. En hij komt dan terug naar zijn dorp en gaat inwonen bij Khalifa. En die drukt hem op het hart van je moet terug naar waar je vandaan komt. Want je kunt niet je familie zomaar achterlaten. Je moet terug, je moet kijken of je ouders nog leven. Hij komt erachter dat zijn ouders allebei dood zijn, maar dat hij een zusje heeft. Hij heeft zijn moeder natuurlijk zwanger achtergelaten. Mm-hmm. En dat zusje woont in bij familie die ook niet aardig voor haar is. Dus besluit hij haar te redden en mee te nemen naar dat huis van Khalifa. Even later besluit hij uit een soort van loyaliteit naar de Duitsers om zich toch aan te melden voor een van die...
Ja, Askari-troepen.
Ah,
voor een van die legertjes die namens de Duitsers eigenlijk...
Dus hij zit in een loyaliteitsspagaat haast.
Absoluut. Want
tussen Duitsers en zijn...
Helemaal geen spagaat. Hij vindt dat de Duitsers vechten voor hem.
Ja, dat vind ik dat Gurna...
Eerste Wereldoorlog,
hij is natuurlijk gewoon opgeleid en opgevoed door de Duitsers. Dus zeker als hij dan gevlucht is in dat dorpje van Khalifa komt, dan hebben ze het over de Duitsers. En dan gaat hij voor de Duitsers opnemen. En zegt hij,
ze hebben beschaving gebracht.
En ze hebben allemaal mooie boeken en gebouwen en de techniek is goed. Dus die begint als soort... En dan zegt iedereen tegen hem van, je bent gewoon geïndoctrineerd.
Ja, Stockholm-syndroom.
Ze hebben je opgegeten.
Ze hebben je opgegeten, zeggen ze inderdaad.
Oh, mooi.
En het is inderdaad geen loyaliteit. Uiteindelijk wordt er dat misschien wel tot op zekere hoogte, maar... Gurna laat gewoon heel goed zien van je kan hem zien als een jongen van uit een klein Afrikaans dorp. Maar ja, inmiddels is hij ook iemand die gewoon jarenlang tussen de Duitsers heeft gewoond en diens cultuur zich eigen heeft gemaakt.
Ja, het is niet helemaal zwart-wit tegen kolonialisme. Nee. Dat is wel interessant eraan. Want die Ilias die neemt dus ook de Duitsers in verdediging ten opzichte van de Britten. Zeg maar, als we daar dan door worden overheerst, dan zijn we al helemaal
op een totaal de sjaak.
Maar goed, Ilias die zien we dan voorlopig niet meer terug. In plaats daarvan volgen we het verhaal van de jonge soldaat Hamza.
Hamza.
Die om zijn eigen bewegingen zich heeft aangemeld voor het leger.
Ja. Zijn Hanamana, zei.
En wat is dat ook weer?
Hanamana, zo'n man die alleen maar die geen nut heeft.
Een dromertje. Man. Hij is heel zacht, aardig, kwetsbaar. Ook, hij ziet er heel mooi en meisjesachtig uit. Het is een soort hele knappe jonge jongen.
Hij brengt bala.
Wat is dat?
Bala ongeluk. Is ellende.
Ja. Oh. Op een gegeven moment voorspelt iemand dat hij alleen maar bala zal brengen, inderdaad. Maar goed, hij heeft zich voor zijn eigen reden aangemeld voor het leger. Hij heeft er eigenlijk onmiddellijk spijt van. Want dan krijgen we gruwelijke 100 pagina's van de Eerste Wereldoorlog. En daar kwam ik echt met moeite doorheen. Ik weet niet hoe het bij jou zat.
Maar op Tanzania. In Iaans grondgebied?
Ja.
Ja? Oké. Okay. Ja.
In de buurt van Dar es Salaam zitten ze de hele tijd.
Ja, en ik, dat zijn dan van die... Dat wist ik ook allemaal niet, hoor. Maar kijk, het is natuurlijk algemeen bekend... dat elke Europese koloniale macht dan uiteindelijk... lokale bewoners dwingt om voor hen te gaan vechten... op verschillende manieren. En dus die troepen, die heten dan de Askari... Mm-hmm. Dat zijn Afrikaners die voor Afrikaanse mensen die voor de Duitsers vechten. En die worden dan ook meteen erop uitgestuurd om gewoon de meest vreselijke dingen te doen. Zowel tegen Engelsen als gewoon tegen andere Afrikanen.
Vooral het plunderen van hun eigen dorpen.
Ja, gewoon, ze worden vooral heel erg ingezet tegen de eigen bevolking.
Maar klopt dan, want hebben jullie toevallig meer dan een broer gelezen van David Diop?
Ja,
lijkt het daar ook een beetje op?
Ja, dat doet het wel een beetje aan denken. Ja. David Diop heeft Europese literatuurprijs gewonnen. Ja. En de Man Booker International. Heel bijzonder boek. Ja. Ook al 7 verschenen een tijdje terug. Maar dat gaat dus over Senegalese
soldaten.
Sorry, soldaten die dan aan het
voor de Fransen
in Europa worden ingezet.
Tegen de Duitsers.
Tegen de Duitsers. Ja. Waarop de Duitsers zeggen, ja, maar dat is niet eerlijk. Ja, want wij zijn gewoon Europeanen en dan hou je buitenlanders erbij. Dat mag niet. Ja. Gewoon hele bizarre toestand.
Ja.
Hamza vormt een beetje het emotionele zwaartepunt van het boek. Hij is namelijk te zachtaardig voor de oorlog. Dat merk je aan alles. Hij wordt dan ook door een opperbevelhebber opgemerkt als iemand met een soort speciale talenten. En hij zegt van, ik ga jou Duits leren. Want jij hebt een soort artistic sensibility. En de rest van de soldaten pesten hem natuurlijk mee van, nou, hij wil van alles van jou. En dat heeft niet zoveel met Duits leren te maken. En dan begint hij een hele rare vriendschap of soort van, ja, band met die opperbevel.
Ze gaan samen Schiller lezen.
Het grenst af en toe toch. Ik heb me dit de hele tijd afgevraagd van, is het nou wel of niet?
Okay. Ja, nee, je vraagt het is een beetje broeierig.
Er zit een zekere erotiek in hoe ze dan met elkaar die taallessen dan doen. Het is eigenlijk de reden dat Hamza de oorlog overleeft. Want hij hoeft de hele tijd niet al die nare dingen te doen.
Maar het is zover jullie weten platonisch, die relatie.
Zover hij weet wel. En wij kijken door zijn ogen.
Ja.
En dus hij heeft gewoon, hij is de persoonlijke assistent eigenlijk van die, wat is het? Ik weet het legerrangen nooit.
Ja, dat lijkt me wel iemand van het kolonel.
Oké, ja.
Dat geloof ik.
Jij lijkt me wel iemand die dat soort dingen weet eigenlijk. Maar waarom denk ik dat? Omdat je een beetje een militair
Ik heb het even opgezocht. Hij is oberleutnant.
Oh ja.
Wat Duits is denk ik voor een soort van overste. De luitenant-kolonel-achtige rang, inderdaad.
Goed, Hamza komt zwaar getraumatiseerd uit die oorlog en wordt een soort vagebond. En dat is nog best een probleem, want ze hechten heel veel waarde in die dorpen aan je roots en je people.
Ja, waar je vandaan komt.
Waar kom je vandaan? Ken ik je vader? Ken ik je opa?
Ja, en je kan niet nergens vandaan komen.
Moet geworteld zijn en je moet aantoonbaar, namelijk gekend zijn om te worden opgenomen in die gemeenschap. Ja.
Nou, precies. En het is natuurlijk ook geen grote aanbeveling dat hij tegen zijn eigen volk heeft gevochten voor de Duitsers.
Nee.
Dus hij brengt, uiteindelijk komt hij terecht in het huis van Khalifa, die we allemaal vanaf het begin kennen.
En daar gaat hij
een
kamer huren?
En daar gaat hij, net als zijn voorganger Ilios, komt hij daar terecht. En, die vrouw van het huis, de vrouw van Khalifa, die zegt, nou, hij brengt alleen maar bala, want hij heeft geen volk. En dan iemand zonder volk kun je niet vertrouwen.
Mm.
En eigenlijk de rest van het boek besteedt Hamza aan het opbouwen van zijn eigen volk. Hij wordt verliefd op het meisje dat ze in huis hebben genomen, het kleine zusje van Ilias. Zij is inmiddels 19 en al een hele vrouw. En,
wat bedoel je daarmee?
Er wordt vanaf haar 15 al gezegd van, moet je niet een keer gaan trouwen. Dus zij heeft zich eigenlijk ook, ze heeft al 2 keer een aanzoek afgewezen.
Okay.
En ze denken ook echt, ze worden echt heel erg, zeg maar, oncynisch en mooi worden ze verliefd op elkaar. Van, we hebben elkaar echt. Dit is de reden dat ik hier terecht ben gekomen. En zij denkt ook van, dus nu snap ik waarom ik die 2 eerdere aanzoeken heb afgewezen. Want het was al de bedoeling dat wij elkaar
allemaal
zouden
bestemd
ontmoeten. Ja. Zij krijgen een zoontje en noemen het Ilias, naar de verloren broer.
Hmm.
En Ilias is denk ik nog het meest de figuur die dan Gurna zou kunnen voorstellen. Want die wordt geboren in...
Ja, grappig is dat. Die zou eigenlijk, wordt een beetje geboren tegelijkertijd met...
Hij is in 38 of zo geboren, dus 10 jaar eerder dan Gurna.
Ja, ja.
En hij wordt schrijver.
Ja.
En het eindigt ermee dat hij op zoek gaat naar de man naar wie hij vernoemd is, namelijk de broer van zijn.
Ah, dus hier heb je zo'n verhaal waarin iemand terug gaat zoeken wat de verhalen zijn die tot hen hebben geleid.
Ja, en dat is vaak hoe een postkoloniaal werk wordt begonnen.
Ja.
En nu kom je er eigenlijk helemaal aan het einde pas achter van waarom we dit hele verhaal kennen of zo. Dus zo werkt het boek.
Mm-hmm.
Het is Ja, niet echt een raamvertelling, maar ik weet niet hoe je dit zou noemen.
Ik heb natuurlijk wel, toen ik dus Tom een grote hartaanval hoorde dat we vandaag nog hierover zouden praten, heb ik een begin gemaakt aan dit boek. En ik moest echt denken aan hoe Salman Rushdie zijn romans opbouwt. Dus je krijgt eerst de hele familiegeschiedenis, ook de specifieke eigenschappen van de ouders, van de voorouders, de omstandigheden. Dus niet zozeer een raamvertelling, als wel een stamboomvertelling waarbij eerst even alle loten worden uitgelicht.
Ja. Ja, het verschil is denk ik, het verschil wat je meteen opmerkt is denk ik in stijl. In de zin dat zo'n boek van Sam Rushdie 600 bladzijden is en dit met 250. En Rushdie dan heel bloemrijk is. Ja. Met allemaal, ja, gewoon de familiemythes eromheen verzint en allemaal dingen verzint. Dit is best wel sec verteld.
Ja.
Het is best wel een soort, volgens mij noemde Marja Pruist in een soort helikopterproza. Het varieert door het boek heen, maar er zitten heel veel momenten in waarop hij echt meer van een afstandje, inderdaad, als een helikopter ernaar kijkt en gewoon meedeelt wat er gebeurt.
Dus, nou, vooral geschiedschrijven. Ja. Ik echt soms echt helemaal schil zag van de jaartallen.
Ja, maar droog,
maar ook de koel, onderkoeld?
Nee, sober. Het sober. Is wel gevoelig. Okay. Namelijk.
Ja, het is niet droog, nee, inderdaad. Maar gewoon, is,
ja. Ja. Want hij gelooft wel heel erg in liefde en familie.
Ja, ja, want het is best wel een sentimenteel boek.
Want dat las ik ook in heel veel eerste reacties erop. Dat het heel bijzonder is dat iemand gekozen is die niet een verbitterde kijk heeft op de vluchtelingencrisis, maar vooral de menselijke kijk erop benadrukt. Was dat jullie ervaring
in
bij dit
die
boek?
Zin, en kijk, we hebben nu alleen dit van hem gelezen. Maar ik heb, het gekke is dat ik zat een beetje te kijken. Ik dacht van, goh, wat hebben dan de New York Review of Books of de London Review of Books? Die hebben hem echt maar een paar keer besproken. Niet zo heel veel, maar dan wel een paar van die meer wat grotere oeuvre beschouwende stukken. En inderdaad is dat heel erg de thematiek die je volgens mij in heel veel boeken tegenkomt. Dat eigenlijk een beetje het idee van, hè, de vluchtelingenstroom, zoals er vaak over gesproken wordt in de politiek, is natuurlijk gewoon die van anonieme massa's. En dat hij toch heel, ja, menselijk wil laten zien, toch die menselijke maat terug wil brengen en wil laten zien hoe al die verschillende individuen ooit ergens geworteld waren en hoe moeilijk het is die wortels los te laten. Dus er zit wel een heel diep, en daar reageert volgens mij de Nobelcomité altijd wel goed op. Er zit wel echt zo'n humanistische inslag zit erin.
Ja, ik vond het wel heel leuk dat de recensent van de Financial Times die eindigde zijn bespreking met een Oost-Afrikaans gezegde. Wanneer olifanten vechten, is het gras de dupe. Mm. En dat Gurna zich richt op het gras. Dus,
ja, ja.
Dus dat noemt hij dat het om het decentraliseren van Europese geschiedenis gaat en het dan richten op mensen. Ja, maar goed, dat zul je in een oorlogsverhaal denk ik bijna altijd hebben. Ik vond juist dat in Afterlives best wel vaak veel te lange passages echt over de oorlog gingen.
Ja, daar kan ik gewoon zelf veel best wel op een sec manier ook. Ja. Dat er echt zo wordt medegedeeld van, nou, het gebeurde dit en deze rivier stroomt van daar naar daar. En,
ja,
dan neemt
en op de derde
bot,
inval van
dit en dat. En dan is het, dus op een bepaalde manier viel me dat er ook op. Alsof het verhaal, alsof je wel heel erg bedacht had van, oké, ik moet deze en deze gegevens gebruiken. En dat zijn de piketpaaltjes en daar bouw ik een beetje een tent omheen. Maar je kon die piketpaaltjes soms wel heel duidelijk nog zien.
Het is wel ingewikkeld ook, denk ik, om naar een westers publiek te communiceren hoe die oorlog voelde, hoe de loyaliteiten lagen, als ze die geschiedenis niet kennen. Ja, want ik had pas het moment van herkenning toen ik besefte, oh, wacht eens even, de Duitsers hadden natuurlijk koloniën in Oost-Afrika zitten. En als het dan over de Duitsers gaat, dan begrijp ik waar het over gaat, natuurlijk. Dus als voordat je begrijpt wat de band tussen Hamza en Afia dan uiteindelijk is, voordat je gewoon een liefdesverhaal kunt neerzetten.
Ik denk dat want kijk, het grappige is, de moedertaal van Gurna is Swahili. Maar hij schrijft in het Engels en hij woont al meer dan een halve eeuw in Engeland. Ik bedoel, het is waarschijnlijk gewoon in elk opzicht een Brit. En zijn boeken zijn ook, een aantal van die boeken zijn ook alleen in Engeland uitgegeven. Dus niet eens in Amerika. Dat is weer zo'n andere boekenmarkt.
Eigenlijk net zoals met Rodan al-Ghalidi.
Ja, eigenlijk wel. Dus hij schrijft ook natuurlijk heel erg voor een Engels publiek. Denk ik. En ik denk dat hij daar heel bewust van is. Dat je dan, dan is er een soort van kennisachterstand die je moet zien te overbruggen.
Ja, dus dan kun je heel weinig aandacht besteden aan wat ik eigenlijk het leukste vond, namelijk dat hele huishouden.
Ja? Want jullie hebben het nou heel erg gehad over de inhoud, maar wat vonden jullie ervan?
Ja, ik heb dus echt moeite met dit soort oorlogsdingen. Ik vond het thema denken aan In Westen Niks Noois, dat ik heel erg mooi vond. Mijn verre familielid, Erich Maria Remarque, inderdaad. Maar verder ook gewoon een bekende auteur die over de Eerste Wereldoorlog schreef.
Is dat die familie van jou?
Ja, oom Erich is dat, ja.
Hou op, zeg. Er zijn gewoon niet zoveel takken.
Er zijn zulke vuilnisbakkenrasjes, dat is dit. Ja, ja. Ja.
Nou, er wordt nog wel beweerd, of tenminste dat werd door de nazi's beweerd, dat hij helemaal geen Remarque heette, maar Kramer. En dat hij het om zichzelf op te zieken heeft omgedraaid.
Zullen we jou ook Kramer gaan noemen?
Charlotte
Kramer.
Goed, in ieder geval. En daar vond ik ook zeg maar, de menselijke relaties heel erg mooi. En de vriendschappen en ik vond. Maar elke keer dat er weer een been werd afgehakt, werd ik gewoon helemaal onpasselijk. En dat had ik in dit boek ook.
Ja, ik had dat met David Diop, dat boek van David Diop ook. Dus ik heb even die passages in dat hij dan in het duister de loopgraven van de ene loopgraaf naar de andere gaat met een heel groot mes en echt iedereen zijn kop eraf gaat snijden. En dat wordt lekker plastisch beschreven. En gek genoeg lijkt dat heel spectaculair, maar je bladert er snel een beetje, lees je eroverheen. Omdat je denkt, ja, oké, het zal wel.
Ja, maar de taal van fysiek leed is best wel cliché of zo. Ik denk niet dat
in
je
dit
daar,
boek?
Nou, niet per specifiek in dit boek, want ik vond op zich, op een gegeven moment heeft hij het over de oogballen van gelatine. En dat vond ik wel tot de verbeelding spreken. Maar verdrinken in rivieren van bloed en zo, daar lees je al best wel snel overheen.
Dat is al best wel wat het is, inderdaad. Ja. Zoals
mag je wel, weet je wel, waarom is het? Omdat jullie het een cliché vinden of ongeloofwaardig? Waar zit dat dan
in? Nee, maar gewoon omdat het... Kijk, het is een beetje hetzelfde als over seks schrijven. Het is wat het is.
Er zijn maar een paar woorden.
Ja, er zijn beperkte woorden voor. En sommige mensen kunnen het heel goed totaal over niet, seks schrijven.
Daar ben ik totaal niet mee eens.
Nou, ik denk dat er sommige
totaal
mensen
niet mee eens
heel mooi over seks kunnen schrijven. Maar dat het al snel een valkuil is als je erover schrijft.
Ja, en hij trapt dus, vinden jullie in die valkuil van de beelden als rivieren van bloed.
Af en toe. Dat zit er af en toe een beetje in.
Okay.
Ik vind wel dat hij opmerkelijk veel, en dat vond ik ook echt aangrijpend, aandacht besteedt aan het trauma. Hamza die schrikt de rest van zijn leven eigenlijk wakker uit nachtmerries over.
Daarom heeft het ook Afterlife, het boek. Het gaat gewoon heel erg over het leven na iets.
En wat ik wel echt heel mooi en heel interessant vond, en ook genuanceerder dan ik had verwacht, is hoe die omgaat met die verschillende talen. En lezen en schrijven wordt heel erg gepresenteerd als een bevrijding voor ongeletterden.
Hier gaat de Nobelprijs ook al zo hard op.
Ja, nee, ja.
Dat is een soort van. Dus denk ook. Ik werd wel oprecht opnieuw geïnspireerd van. Oh, wat is het toch prettig dat wij kunnen lezen en schrijven?
Ja, maar er zit ook iets pijnlijks in natuurlijk. Want eigenlijk wordt er tegen die Afrikanen gezegd van ja, jullie zijn pas beschaafd als jullie gewoon Schiller lezen. Wat natuurlijk ook een soort van super paternalistisch.
Ja, maar dat bedoel ik, dat het genuanceerd is dus. Want hij wordt ook echt bevrijd doordat hij die extreem enge opperbevelhebber gast, die hem ineens met hele enge blauwe ogen zit aan te kijken terwijl hij leert lezen, die heeft hem wel een geschenk gegeven daarmee. En daar gaat hij, daar spreekt hij eigenlijk nooit een oordeel over uit.
Stop! Geschenk. We hebben een vraag.
Oh, mijn god. Oké,
jongens.
Jij hebt de mesje, Lot.
Ik heb de vraag.
Ja, leuk trouwens. Oh, we krijgen veel vragen binnen, lieve luisteraars. Maar schroom niet om nog meer vragen op te sturen.
Even tussendoor. Hoe gaat het met die Sally Rooney prijsvraag?
Goed dat je het vraagt, Joost.
De volgende podcast wordt bekendgemaakt.
We hebben een vraag van jouw naamgenoot, Joost.
Joost.
Die heeft ons een hele lange mail gestuurd. En daar heeft hij ook bijgevoegd een gedicht voor Ellen om te lezen. En een foto van zijn huisdieren voor Joost.
Een gedicht waarover?
Het is in het Spaans, dus ik kan het helaas niet lezen.
Oh, shit. Oh, dankjewel, Joost. Ik heb sinds groep 3 geen Spaans meer gehad. Maar ik ga het even door de Google Translate sturen.
Dus ik zal jullie zo de bijlages verstrekken die Joost voor jullie heeft meegestuurd. Ja. En voor ons allemaal is deze vraag. Waarom zijn jullie zo gericht op het Engels als taal? En als het over buitenlandse literatuur gaat, zo op het Anglo-Saxische? En om even context te geven, de rest van de mail ging erover dat wij gewoon in onze spreektaal heel veel Engelse leenwoorden gebruiken. Of gewoon Engels. Ja.
Nog iets meer voorlezen uit de mail?
Oké, ik kan er gewoon meer uit voorlezen.
Ja.
Na het luisteren van de podcast over Patricia Lockwood dacht ik, jullie gebruiken ook zoveel Engels. Hoe komt dat toch? Omdat jullie kinderen van het internettijdperk zijn, omdat jullie Nederlanders zijn, omdat jullie iets gestudeerd hebben wat met Engels te maken heeft, omdat het Engels de enige belangrijke vreemde taal is. Ook een luisteraar die een vraag over vertalingen stelde, had het over boeken die je niet in het Nederlands of het Engels kan lezen. Dus er zijn wel meer mensen die iets te klagen hebben. En als Ellen gevraagd wordt om poëzietips, noemt ze enkel Nederlandse en Engelstalige werken. Soms ergert me wel. Ik luisterde een oude aflevering waarin de term derde beurt repair gebruikt wordt. Ik moest een paar keer terugspoelen eer ik doorhad dat het ging om een half vertaalde Engelse linguistische term. Bij Nederlands lijkt de R tegenwoordig op de Engelse hete aardappel R, wat het nog moeilijker maakt. En toen dacht ik echt, wie verstaat dit en begrijpt dit onmiddellijk?
Derde beurt repair?
Nee, dat komt bij mij. Dat is een term uit de gespreksanalyse. En dat betekent dat wanneer wij het met z'n tweeën over iets hebben en ik opeens op iets heel anders over ga en jij besluit dat we het weer over het eerste onderwerp moeten gaan hebben waar we aanvankelijk ons gesprek over begonnen. Dat heet in de gesprekstechniek een derde beurt repair. Dus vraagsteller Joost, daar komt het dus vandaan. Ik wil even een kleine correctie toepassen. Ik heb het niet louter over Engelse poëzie. Ik heb het over Noorse, Zweedse, Deense, Russische, Japanse, Chinese, Mongoolse, Indonesische en elk geval van Afrikaanse poëzie in deze podcast gehad. Dat gezegd hebbende, ja, we gebruiken inderdaad veel Engelse termen. En waar komt dat door? Ja, waardoor kwinkeleert een vogeltje zoals het gebeurt is, jongens, boedi boedi. In mijn geval, ik ben anderhalftalig opgevoed, dankzij een oma met een Engelse gouvernante destijds in de Oost. Dus Engels, wat het klokje, wat het klepeltje sloeg, ja, ik kan niet eens het Nederlands meer uitleggen, zo voor anderhalftalig ben ik in ieder geval. En ik spreek even namens ons drieën, dat wij, ja, van onze generaties leef je toch wel in een cultuur die op het Engelse en op het Amerikaanse, ja, en zeker, gespitst is.
Wat moet het lekker zijn om een Engelse of Amerikaanse schrijver te zijn? Want het is natuurlijk niet alleen bij ons zo.
Je rijkwijde is zo gigantisch.
Nee, het is niet alleen bij ons zo. Maar loop je in Frankrijk een boekhandel binnen, nou, dan hebben ze veel minder, over het algemeen minder Amerikaanse en Engelse romans staan. Maar als je kijkt naar wat er vertaald is, dan is het Amerikaanse rek daar ook veruit groter dan, ja, het Scandinavisch.
Nederlands.
Het is toch het probleem in de literatuur dat de focus van iedereen internationaal altijd, ja, Engels is de taal die iedereen met elkaar deelt. Dus Engels is ook de taal die het meeste opvalt. Dus zodoende wordt er, ja, gewoon veruit het meeste in het Engels uitgebracht en vertaald. Dus op een bepaalde manier is dat aanbod ook gewoon heel groot en nadrukkelijk. En dat is ook gewoon, bij de Groenen krijgen we er ook wel eens mails over, hoor. De onze cultuur, de tv die we kijken en daardoor de geschiedenis die we kennen en daardoor de bredere cultuur die we kennen is gewoon super op Amerika en het Engels sprekende wereld gericht. Dus daar krijg je zoveel meer van binnen en is er zo'n grotere gedeelde kennis ergens van. Dat zorgt dat dat nogal vertekent, inderdaad.
Ja. Ik denk niet dat ik dat ook een probleem vind. Ik denk dat ik het grotere probleem, waar ik het wel een beetje met vraagsteller Joost eens ben, is dat het wel heel erg je spreektaal insluipt.
Ja.
En dat is dan niet een kwalitatieve toevoeging zoals jij een vakterm gebruikte, Ellen. Of een leenwoord dat inmiddels geïntegreerd is. Maar gewoon te pas en te onpas. Ik zei geloof ik eerder, ik probeer me niet te herinneren, maar 10 minuten geleden heb ik ook ten onrechte een Engelse term gebruikt. En dat komt gewoon doordat we niet genoeg Nederlands meer lezen, denk ik. En dan spreek ik voor mijn leeftijdsgenoten.
Nou, okay. Het heeft met een paar dingen te maken, denk ik. Inderdaad, ik heb er ook wel eens in boeken mails over gehad. Bij de Groene ook wel eens mails over gehad. Als je dan te veel Engelse van die enige gepensioneerde leraar Nederlands is, dan irriteert. Maar nee, het is best breed. En soms moet je inderdaad concluderen dat er ergens best wel gewoon een goede, mooie Nederlandse term voor is. Maar je hebt natuurlijk ook met sommige onderwerpen dat er, ja, zeker bijvoorbeeld wel het over Lockwood. Nou, dan heb je het over social media. Ja, dat is iets waar bijna geen Nederlandse woorden voor bestaan. Ja, meme is gewoon een meme. En socials is de socials. Ja, je kan wel zeggen de sociale media. Maar ja, het ligt meer vooral. Dus op sommige gebieden lijken de Nederlandse woorden gekker dan de Engelse woorden.
Absoluut. Maar ik vind wel, Dat er bijvoorbeeld in management speak... sluipt er een heleboel noodloos Engels.
Ja, maar goed, we hebben een literatuurpodcast. Dat spitst zich ook toe op de finesses van taal. Dus wat dat betreft zou je dat ervoor pleiten... om minder Engelse termen te integreren. Dus wat dat betreft briefsteller en vraagsteller Joost... helemaal mee eens. Ik moet er wel aan toevoegen dat er... Ik denk de laatste jaren dat er internationaal kentering gaande is. Dat er op ons continent steeds meer interesse voor Franse literatuur en Duitse literatuur. Duitsland is ook steeds hipper aan het worden, is komen te liggen. Ik had het vorige week hierover met Margot Dijkgraaf. En die zei van ja, toen Merkel bijvoorbeeld de baas werd van Duitsland. Die werd zo populair. En je zag ook meteen een enorme toename in het aantal aanmeldingen bij het Goethe-instituut om Duits te leren. Hetzelfde gebeurde toen Macron de baas van Frankrijk werd. En als ik het even over mijn eigen paradepaardje mag hebben, mensen. Ik heb het idee dat onder andere de Brexit, maar ook de Trump-regering ervoor hebben gezorgd dat alles wat met Engels samenhangt toch een beetje minder leuk en populair op het continent geworden is. En dat zag je vooral bij de laatste editie van het Eurovisie Songfestival. Want voor het eerst, hou je bek, Joost.
Ik zag hem niet aankomen dat ik naar dit paradepaardje.
Ja,
we zitten in de stal. Hij staat in.
Dankjewel. Even stil zijn. Voor het eerst in 45 jaar is er een top 3 geweest van liedjes waarin geen Engelstalig nummer zat. En dat hangt natuurlijk samen met de muzikale kwaliteit van de nummers en natuurlijk de performatieve kwaliteit van de nummers, maar ook zeker met het feit dat het geen Engels wil zijn. Er is in het Engels, kijk, we hebben sowieso heel erg een inflatie van betekenis gehad toen niet alleen president Trump eigenlijk al sinds Bush aantrad, weet je wel, holle woorden, wat we ook in het Nederlands politieke taalgebruik zien. De geloofwaardigheid van het Engels is minder geworden. Ik kan me daarom ook indenken dat veel aantrekkelijker is om op een Duits of op een Italiaans, in het geval de winnaar was Italië dit jaar van het Songfestival, dat die talen meer, ze hebben minder hun geloofwaardigheid verspeeld. Terug naar jou, vraagsteller Joost. Ja, mensen, ik vind inderdaad... Kijk, wij hebben natuurlijk een passie. Ik ben ook op Engelse literatuur en Amerikaanse literatuur afgestudeerd. Maar ik blijf dit een goede aanmoediging vinden om ons toch nog wat meer op niet-Engelse werken te richten.
Ik ben het wel helemaal met je eens. Ook dat gevoel dat ik voor mezelf namelijk heel erg... dat sinds Trump werd verkozen, ik zoveel minder in Amerika geïnteresseerd raakte. Dat ik heel erg dacht, zoek het maar uit.
Ja, en wel als een soort van krakend bolwerk, zeg maar. De Ozymandias.
Zo'n uit elkaar vallende ijsplaat.
Dat
zo voelt Amerika gewoon heel erg aan.
Maar is het daarom niet des te interessanter? Goed, dat is voor een andere podcast een vraag.
Ja.
Maar goed, talen, dat vergt echt wel een heleboel discipline. Ik heb een studie Comparative Literary Studies afgekapt.
Ja.
En daar werd door echt hele meewarige docenten verteld van... ja, toen ik dit studeerde, toen moest je nog minstens 4 talen vloeiend beheersen... om dit te mogen studeren. Dus want het is een taal, het is een vakgebied dat verschillende literaturen naast elkaar legt. En daarvoor moet je gewoon meerdere talen kunnen lezen en schrijven. Ja,
ja, want even inventariserend, hè, voor ons drietjes. Want wij pretenderen natuurlijk wel wat meer lezers te zijn. Of relatief veel lezers, hè. In welke talen lezen jullie boeken of gedichten?
Alleen Nederlands, Engels en Duits.
Ja.
Ja, ik Nederlands, Engels. En ja, ik kan Frans wel proberen, maar dan doe ik er echt eindeloos over. En dan raak ik te veel kwijt.
Ja. Ja, bij mij Nederlands, Engels en Duits. En af en toe een beetje Frans. En ik luister wel graag naar podcasts. En ik heb een Zweedse oom. Ik kan een beetje meekomen in het Zweeds.
Ja, Zweeds is een heerlijk, heel goed begrijpbare taal.
Ja, is heel goed. Ja,
een combinatie van Nederlands en Engels.
Ja, dat is het ook. Fun fact, als je Fries kan, dan kan je eigenlijk ook automatisch een beetje Zweeds. Maar voor mij gaat het ook niet verder dan die 4 talen. Wat?
Nee, niks. Ik moest even denken aan de Friese woorden die ik kende, maar toen dacht ik dat het alleen maar woorden zijn die ik niet kan uitspreken in een podcast. Sorry.
Dus wat voor Friese ga jij om?
Maar weet je, zullen we maar even kijken, want er zijn natuurlijk meer mensen die het stom vinden dat Engels steeds meer plek krijgt in het Nederlands, hoewel ik denk dat het een aflopende zaak is. Maar eigenlijk als je vroeg middeleeuws Engels en Nederlands leest, dan lijken die bijzonder veel op elkaar. Het is natuurlijk proto-Germaanse talen. Nou, dankzij de verovering van Willem de Veroveraar kwam er nogal wat Franse invloed in Engeland. Die Franse invloed werd het Engels. Het Engels wordt nu weer het Nederlands. Dus uiteindelijk wordt Nederlands weer terug naar de woorden. Ze zitten in een soort van recyclecirkel.
Maar ik heb het vooral eigenlijk altijd met Frans. Afgelopen jaren best veel Franse romans gelezen.
In vertaling dus?
Ja, in vertaling, ja. 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 Maar dan kom je echt zulke andere boeken en andere stijlen tegen dan je in het Engels tegenkomt. Dat je wel echt, inderdaad, de Engelse literaire cultuur is ook maar gewoon een cultuur.
Precies, het is niet het is makkelijk om te vergeten.
Ja, ik bedoel, Duitse boeken ook. Ja, Duitsers en zeker de Oostblok zijn. Ik lees wat voor de Europese Literatuurprijs, moet ik dat en dan lezen. Dus vind ik vaak veel klassieker, veel gewichtiger, veel meer op politiek. En die Franse boeken zijn, ja, mijn ervaring, heel speels geschreven en op een hele andere manier in elkaar gezet.
Nou Joost, maar wat ik nu vind bovendrijven de laatste jaar, maar misschien ligt het ook aan wat er louter naar het Nederlands vertaald wordt qua Franse literatuur. Edouard Louis. Leila Slimani, Houellebecq natuurlijk. Ja. Ook Annie Ernaux, waar we ook een aflevering naar hebben gewijd. Maar goed, hey, lieve vraagsteller Joost, dank voor je vraag. We hopen dat we ons een beetje goed hebben verdedigd en we zullen er denk ik toch een beetje op gaan letten. En ik ga het gedicht lezen. Ik kom erop terug. En hebben wij nog een vraag of gaan wij door? Want
nee, ik dacht ik maak een bruggetje weer terug naar Runa.
Ja.
Want hem wordt natuurlijk ook altijd vragen gesteld over taal. Zijn geboortetaal is niet Engels.
Swahili,
zoals jij al zei inderdaad. Maar hij is wel naar school geweest in het Engels. En hij heeft zich eigenlijk in de Engelse letteren als lezer en als schrijver ontwikkeld. Yeah. En er wordt hem altijd een beetje voorzichtig die vraag gesteld van, en dat doen ze wel vaker bij postkoloniale schrijvers, van ben jij niet in de taal van de onderdrukker aan het schrijven?
Ja.
En ik weet toen ze dat aan Achebe schreven, vroegen, toen zei hij van ja, maar ik moet aan de onderdrukker communiceren, dus dus ik gebruik zijn taal. Mm-hmm. Maar Gurna die zei, wie denkt er überhaupt nog dat Engels de taal van de Engelsen is? Engels is al lang niet meer hun taal. Het is net als cricket, zei hij. Daar is inmiddels bijna iedereen beter in dan de Engelsen zelf.
Ah, wat grappig. Ja. Nou ja, ik moet denken aan de Zuid-Afrikaanse dichter Nathan Trantaal, die ook gewoon weigert nu om in de taal van de onderdrukkers te schrijven. Niet omdat de taal niet van iedereen zou zijn, maar om gewoon een deel van de taal, die lingua franca is van de onderdrukker, om die deur dicht te slaan naar hen toe.
Ja, maar goed, ik vond dus Gurna's blik erop ook op zich wel een soort bevrijdende visie. Want hij zegt van nee, Engels hebben ze hier achtergelaten. Het is niet van hun.
Nee.
Dat is niet van ons.
Taal is een tool.
Ik moet denken aan een stuk dat wij een tijdje terug in de Groene hadden van Dana Frifra. En dat ging over Ghanese in de Bijlmer. Die over het algemeen nog heel christelijk zijn. Maar die hebben dat christendom gekregen van de Britten die daar ooit naartoe gingen. En dat gewoon met harde hand zeg maar hebben verspreid. En waar ook wel mensen worstelen met die vraag van goh, maar hebben we nu niet het geloof van de onderdrukker aangenomen? En de conclusie was inderdaad ook meestal iets van wat Charlotte zei van ja, oké, maar dit is dan blijkbaar de weg waarop God tot hun is gekomen. Zo verwoorden ze net. En God moves in mysterious ways. Nou,
het christendom is ook niet bloedeloos tot Christus gekomen. Nee, deed ook best pijn.
Het is heel grappig hoe die taal en cultuur en geloof. Ja, we leven, alles in de wereld is postkoloniaal. En het is zo geglobaliseerd allemaal. Dat het is heel goed inderdaad om te zeggen dat ja, Engels is niet alleen van de Engelsen natuurlijk.
Ja, ja, maar nou luister. Je hebt altijd de mythe van de bron. Dus dat je wel of niet deel mag uitmaken van een culturele gemeenschap. Of dat nou via taal is of via een land. Dus het wordt wel degelijk als een pressiemiddel, als politiek middel, als uitsluitingsmechaniek ingezet.
Nou, en de vraag is inderdaad of dat, en daar zijn denk ik ook wel voorbeelden van, denk ik, waarop het Engels echt een andere taal zeg maar heeft weggedrukt. Een eigen taal heeft weggedrukt. En dat opeens. Ik bedoel, er zijn ook heel veel voorbeelden van, zeker in Afrika te vinden, waarin gewoon de lokale inheemse taal of de originele taal, moet je eigenlijk zeggen, niet meer gesproken mocht worden.
Ja.
Nou,
ja.
Dan is het natuurlijk zonde als dat verloren gaat. En is het mooi als dat weer in literatuur hervonden wordt.
En wat is nou uiteindelijk de band tussen onderdrukker en onderdrukte die Gurna schetst in deze roman? Daar vond ik heel moeilijk om met die vraag om te gaan. Want
is het een ambiguë band?
Ja, dat is het. Het is een hele ambiguë band. Maar wat er zit wel, met een zekere trots gaat hij om met het thuisland. Maar ook met een zekere trots gaat hij ook om met het Duits, met het Engels en met En hij koestert toch wel een soort vriendschappelijk gevoelens naar zekere Duitsers. Hij wordt ook gered. Hamza wordt op een gegeven moment gered door een Duitse pastoor en diens familie. Dus waarmee moet je weglopen uit dit boek? Zeg maar, wat moet je meenemen?
Dat vind ik wel een goede vraag. Wat moet je meenemen? Want ik las het en dacht ik een beetje van, goh, wordt dit zo'n boek met een enorme boodschap? Hm. Want zo werd het wel, ik bedoel, je leest het met die Nobelprijs in je achterhoofd.
Ja.
Waarin het echt zo, hè, de Nobelprijs van, die zei, ik pak het citaat bij, dat Kuna kreeg een Nobelprijs voor zijn compromisloze en medelevende inleving in de effecten van het kolonialisme en het lot van de vluchteling in de kloof tussen culturen en continent. Maar die kloof is hij niet per se heel veel dieper aan het maken. Hij is eigenlijk meer aan het laten zien hoe die culturen en continenten gewoon tot elkaar veroordeeld zijn. En met elkaar te maken hebben.
Hoe het gras groeit, terwijl de olifanten stampen.
Ja, de olifanten vechten, ja, precies. We kunnen nu misschien meteen een cijfer geven.
Gaan we een cijfer geven?
Ja, dus met z'n tweeën.
Het is wel makkelijker voor het gemiddelde uitrekenen.
Ik hoop het. Als jullie echt een tiende zitten.
Pak je calculus erbij.
Ja, mijn hoofd dus. Maar ik heb nooit kudos gekregen, ik altijd mijn hoofd bereken.
Maar ik weet nooit of je het echt berekent. Want je doet het zo snel dat ik echt denk, volgens mij bluf je gewoon.
Nou, ik kreeg ook wel, we hebben op Apple Podcast ook wel één iemand die zegt van het klopt bijna nooit.
Oh, is dat zo?
Ik zou het ook gewoon niet weten.
Oh, shit.
Ik moest laatst, wat is het, 75 keer 3 doen of zo. Daar moest ik echt heel lang over nadenken. Dus ik ben ook niet...
225?
Ja, 75 keer 3? Ja, dat is 225.
Oké, zie je, jij kunt het dus wel.
Ja.
Goed, voor's en tegens. Ik vond dus dat het soms veel te veel afstand van het verhaal nam om ons dingen uit te leggen over de geschiedenis van Oost-Afrika. Maar ik begrijp de behoefte. En ik vind het wel heel sober. Ik vind het echt heel soort van
uitgebeend.
Een beetje last van.
Mannelijk taalgebruik.
Ja, meer dat het soms gewoon een soort van mededelingen waren.
Ja.
Alsof het verhaal op... En hij varieert er wel in, hoor, door het boek heen.
Maar sober zoals bij Bordewijk?
Mag ik weer Hemingway zeggen?
Maar meer dat er gewoon de rivier liep van daar naar daar. Daarna nam het een bocht daar.
Céline doet het me wel een beetje aan denken.
Ook Eerste Wereldoorlog?
Ja, misschien een beetje.
Maar die heeft al die ellipsen.
Ja.
Dat is hier niet in.
Maar het is niet Hemingway. Hemingway is super poëtisch. Hoewel je wel bij moet zeggen dat Kurna dus al die tijd verbonden is geweest aan, wat was het, Universiteit van Canterbury.
Ja.
Waarin hij heel veel Hemingway heeft gedoseerd.
Ja, hij geeft ook les.
Hij is nu met zijn emeritaat. Maar hij heeft volgens mij jarenlang heeft hij dat soort Amerikaanse en Engelse schrijvers gedoseerd. Dus dat er bij hem misschien een beetje in zit, is niet zo verwonderlijk.
En het duurde mij echt heel lang, maar rond pagina 200 of zo begon ik echt van die mensen te houden. En dat vind ik op zich wel voor hem spreken.
Maar cijfer geef je het, Charlotte?
Dus ik geef het uiteindelijk, omdat ik gewoon moeite heb met de oorlogsdingen. En een 7.
Ja, ik geef het ook een 7.
Nou, let op, jongens. Ik denk dan. Maar ik weet niet zeker.
Even een moment, wacht. We bellen Merel even.
Dat is dus een 7,3 als eindcijfer. Gefeliciteerd.
Ja, dat is een mooie 7,3 van Gurna, onze vriend Gurna.
Ja. Nou ja, goed jongens. Dank in ieder geval.
Volgende week ben ik er niet bij.
Nee, dat is voor het eerst in de geschiedenis van Boeken FM.
Als je
boeken
mensen houdt, moet je ze loslaten.
Waarom ben je er eigenlijk niet bij?
Ik heb een of ander symposium waar ik niet onderuit.
Goed.
Ik ben blij dat je zo enthousiast bent voor je symposium.
Wat ook leuk is dat we dus volgende week voor het eerst een all-female cast hebben.
Dus we hebben ook een tekst uitgekozen die mijns inziens zich expliciet met de vrouw bezighoudt.
Want drie vrouwen spelen.
Drie vrouwen en ook de complexe psychologische laag van de vrouwengeest.
Geschreven door een man gewoon, hoor.
Geschreven door Michael Cunningham. Dus. Maar goed, ik vind dat hij wel... dat hij het goed doet, dat zullen jullie volgende week horen. Ik ga volgende week met Ellen Dekwits en met Marja Pruis praten over The Hours van Michael Cunningham. Hartelijk bedankt voor het luisteren.
Ja, leuk. Ik ga volgende week dus met Charlotte en Mark en met Marja Pruis praten over The Hours van Michael Cunningham. En Joost, die is er even niet.
Ik ga naar een symposium in Nijmegen.
Wij gaan je missen. Maar jij, lieve luisteraar, dank voor het luisteren.
En
We moeten nog allemaal dingen zeggen.
Ja, ik gooi nu.
Geef ons sterren.
Zoveel mogelijk
van
sterren.
Ons.
Word abonnee op de Groene Amsterdammer. Super goedkoop. €15, 10 weken lang. Of misschien maar €10, 15 weken lang.
Volgens mij is het €15 voor 10 weken.
We
horen natuurlijk heel graag van jullie. Dus stuur ons een mail naar boekenfm@tasmag.nl. Of stuur ons een DM via Instagram, @boekenfm.
Een direct message. Of zoals dat
een directe boodschap.
Directe boodschap.
Direct is ook een leenwoord, hè? Een rechtstreekse boodschap de fotodeelapplicatie Instagram.
Oké.
Tot volgende week. Doei.